gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar het voor zal gaan, de heer Van der Bergen uit Sint-Baldeburen. Volgende week hoopt voor te gaan dominee Pierik uit Drachten. Onze organist is de heer Jaap Wijma. Onze aanvangslied is psalm 46 vers 1. In verband met het koffiedrinken na afloop van de dienst, waarin u natuurlijk alles van harte welkom bent, is er één collecte. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat de werken die zijn handen zijn begonnen. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, deze zondag wordt in het kerkelijke jaar ook wel Rogare genoemd. Dat is afgeleid van een Latijns woord wat zoiets betekent als vragen of smeken. In de kerkelijke traditie is deze zondag tussen Pasen en Hemelvaart, deze laatste zondag voor Hemelvaart, een zondag geworden om te bidden voor gewas en arbeid. In de protestantse traditie, zoals u die kent, is dat moment in het kerkelijk jaar verschoven naar een andere dag. Maar katholieken en anderen, die bidden nog steeds op deze zondag voor gewas en arbeid. Vandaag staan we niet stil zozeer bij gewas en arbeid, maar het komt wel voor, ook in de tekst die wij samen lezen uit de Bijbel. Dan deelt Jezus met zijn discipelen brood en vis. En hij wil hen daardoor laten proeven dat God de schepper is van de aarde en dat hij vanuit zijn overvloed deelt van wat hij heeft gemaakt. We gaan samen zingen van God de schepper van de zee en al wat erin is, met Psalm 104, vers 7 en vers 8. Wij leven van zijn goede gaven. Psalm 104, vers 7 en 8. Thank you. doen vanavond belijdenis van het christelijk geloof, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, met de woorden van het apostolicum, die dit jaar 1700 jaar oud is. En daarna zingen we samen Psalm 119, vers 47 en vers 66. Vers 47, waarin wij ook samen zingen of bidden om het inzicht dat wij als knechten van God nodig hebben. Verleen mij uw inzicht dat ik als uw knecht uw wil versta, uw wijsheid kennen mogen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Samen lezen uit de Bijbel, het woord van God. Laten we samen bidden om de Heilige Geest, zodat we de woorden van God kunnen ontvangen. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, Heere, van u zijn alle dingen. U heeft de hemel en de aarde gemaakt. de zee en al wat erin is. En u schiep ook ons. U gaf ons het leven. We zijn vanavond bij elkaar, heren, als schepselen van u. Als mensen die u geschapen heeft, het leven hebt gegeven. Heren, om de levensbron te zoeken. Om degene te zoeken, heren, bij wie wij horen. Wie wij toebehoren. Heren, u weet of wij u kennen. U weet of wij u dienen. Of wij met u door het leven gaan. Of dat we onverschillig zijn. Of in de afgelopen week zo bezig waren met onszelf of ons eigen leventje, dat we u, onze schepper, vergaten. Heren, vanavond zijn we hier toch. En bidden wij u, heren, of u ons wilt terugbrengen bij uzelf. Of u ons, heren, u wilt doen zien, doen kennen. En heren, misschien gaan we met u door het leven. Dienen we u. Leven we dagelijks in afhankelijkheid van u. Met al onze gebreken wandelen we achter Jezus aan. Maar hebben we het in de afgelopen week moeilijk gehad? Met wat dan ook. Met een relatie. Met problemen op ons werk. Kinderen, kleinkinderen. In de kerk. U weet wat er speelt, Heer. U weet wat ons bezighoudt als uw kinderen. En dan bidden wij u, Heer, dat u vanavond in deze dienst ons duidelijkheid geeft over wie u bent, wat u te zeggen heeft voor ons in ons leven. En dat u ons bemoedigt en versterkt met uw evangelie. Heren, zo zijn we hier allemaal op een verschillende manier. Er zullen vast ook mensen zijn, heren, vanavond met blijdschap in hun hart, dankbaarheid. En een ander met rouw, verdriet. Heren, u kent ons allemaal. En wij bidden u, heren, dat als het woord opengaat, dat het tot ons spreekt in ons leven, wie we ook zijn, wat we ook meemaken, dat we aangesproken worden door u, vernieuwd. Bekrachtigd, vergeven, verzoend. Om met u, heren, straks weer de week in te gaan. Zegen ons zo. En neem weg al het zondige. Richt onze gedachten op u. Leg uw beslag met uw heilige geest. Op wie wij zijn. Op wat wij verlangen, wat wij denken. Zodat we, heren, als kinderen van u. Op u gericht zullen zijn. Afgestemd op de Vader. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Het eerste gedeelte komt uit Ezechiël 47, vers 1 tot en met 10. En daarna Johannes 21. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ter zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten En hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. En er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot En Eglaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn, van allerlei soort, net als in de grote zee. De tweede lezing komt uit Johannes 21... Vers 1 tot en met 14. Als het zo doorgaat, dan weet ik niet hoe ver ik kom in de verkondiging, maar. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Misschien kan even iemand anders lezen. Dan kan ik even op even mijn stem sparen. Want anders ben ik bang dat ik straks de verkondiging niet kan doen, denk ik. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daar net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Na de verkondiging zingen wij lied 903, vers 4 en 5. Dat is het lied, zou ik niet van harte zingen. En in vers 4 en 5 zingen we over God de Schepper, die alles voor onze bestwil heeft toebereid, zodat wij zonder zorgen elke nacht rustig kunnen inslapen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het is goed om maar gelijk met de deur in huis te vallen, omdat sommigen menen dat Johannes 21 niet bij het evangelie van Johannes hoort. Sommigen denken dat Johannes zijn brief, zijn evangelie eindigt in hoofdstuk 20, vers 31. Verschillende bijbelgeleerden zeggen, ja, vers 31 van hoofdstuk 20, dat is nu typisch zo'n afsluiting. Daar schrijft Johannes dat hij nog veel meer had kunnen schrijven, maar dat hij dit geschreven heeft, omdat u zou geloven dat Jezus de Zoon van God is. Punt. En waarom dan nog een geschiedenis over Jezus aan de zee van Tiberias en de ontmoeting met Petrus? Het lijkt een beetje een vreemd hoofdstuk als je hoofdstuk 20 vers 31 hebt gelezen. Maar toch, dat begrijpt u vanavond wel. Toch hoort hoofdstuk 21 er helemaal bij. En het bijzondere is in hoofdstuk 21 is dat het in de vorm van een geschiedenis is. Maar Johannes brengt in die vorm van de geschiedenis allerlei belangrijke thema's terug die hij al eerder in zijn evangelie heeft aangekaart. Hoofdstuk 21 is eigenlijk een soort epiloog, een naschrift, een afsluitend hoofdstuk. En in dat afsluitende hoofdstuk verwerkt Johannes dus heel subtiel een aantal thema's die hij heel belangrijk vindt, die zijn lezers ook moeten meenemen, ook vandaag. Ik heb 3 gedachten geformuleerd, ook als kapstokjes voor de preek. 3 gedachten die Johannes in dit gedeelte verwerkt. 3 gedachten of woorden met een O. In de eerste plaats onmacht, overvloed en tenslotte ondergrond. Dus die 3 thema's die zien we eigenlijk uit dit gedeelte oplichten. Onmacht, overvloed en ondergrond. Eerst dus die onmacht. Als je dit gedeelte leest, deze geschiedenis hoort, dan valt het je direct op dat op allerlei plaatsen in dit gedeelte de onmacht van de mensen, van de discipelen, aan het licht komt. De discipelen die moesten wachten op Jezus in het noorden van Israël, bij het meer van Galilea, op de zee van Tiberias. En terwijl ze daar zijn, blijkt dat Jezus niet direct verschijnt als ze daar aangekomen zijn. En ze moeten wachten. Nou, dat staat er niet in de tekst, maar wachten is op zichzelf al niet zo makkelijk, toch? Als je het hebt over onmacht, dan komt dat al heel vaak naar boven als je aan het wachten bent. Als je in de wachtkamer zit en je moet wachten tot de dokter de uitslag brengt. Je staat te wachten op het station, van de bus of van de trein. Als je een bezoek krijgt en diegene komt niet opdagen en je zit te wachten, dan voel je je onmachtig. Dan ben je afhankelijk van degene die gaat komen, maar je weet niet precies wanneer. Wachten geeft ons mensen een gevoel van onmacht. En de discipelen die denken, laten we dan maar gelijk iets gaan doen. Als we toch aan het wachten zijn, laten we onze tijd dan maar goed en nuttig besteden. Laten we gaan vissen op het meer. Een aantal van hen, dat weet u wellicht, die waren beroepsvissers. En ze gaan in de nacht vissen, omdat in de nacht was gewoon een gebruikelijke tijd om te gaan vissen. En ze vissen heel wat af op dat meer van Galilea. En niet zomaar een uurtje, maar dus een hele nacht, staat er met nadruk. En gedurende die hele nacht vangen zij niets. Nul. Kan gebeuren dat je wel eens een keertje wat minder vangt. Niets vangen, dat is pijnlijk. Ik weet niet of hier vissers in de zaal zitten vanavond. Misschien iemand die dat wel eens doet voor zijn hobby. Ik kom zelf uit Zeeland, dat je ook beroepsvissers. Maar als je niets vangt, een hele nacht. Ja, een uurtje niks vangen is niet leuk, maar een hele nacht, dat is al helemaal niet leuk. En als je dan 's morgens klaar bent en je komt dan terug in het haventje of aan de oever, met je lege netten, dan voel je de teleurstelling. Dan is het allemaal anders gelopen dan dat je hoopte. En dan staat er aan de oever, terwijl dat schip nog niet eens is aangemeerd, staat er een onbekende persoon, althans voor hun op dat moment nog onbekend. En die wrijft dan even wat zout in de wond en die zegt: hebben jullie niet iets te eten? Hij spreekt toen ook nog eens een beetje bijzonder aan. Hij zegt: kinderen of jongens, hebben jullie dan niet iets te eten? En in die vraag, in de MBV wordt het wat anders vertaald, maar in die vraag ligt eigenlijk al een soort ontkenning. Hebben jullie niet iets, staat in de HSV. Jullie hebben vast niks. En dan is het antwoord van de discipelen, die zeven discipelen die aan het vissen zijn geweest, is kort. Ze antwoorden die vreemdeling op de oever een kort antwoord en ze zeggen: nee. Over dat water schalt het antwoord: nee. Machteloosheid. Machteloosheid omdat ze moesten wachten. Machteloosheid omdat ze de hele nacht hadden gevist. Die beroepsvissers. Die toch best wel wisten hoe je een vis moest vangen. En uiteindelijk af moesten druipen met niks in de netten. En vervolgens zien wij ook de machteloosheid. En dat is misschien nog wel het ergste, zou je kunnen zeggen. De machteloosheid om die man op de oever te kennen. Te herkennen. Dit is hun meester. Dit is de opgestaan. De man met wie ze jarenlang hebben opgetrokken. Dit waren niet alleen ervaren vissers. Dit waren ook ervaren discipelen. Die de stem van Jezus heus wel kenden. Die zijn gedaante van een afstandje van 100 meter afstand heus wel konden zien. Maar in dat moment, daar op die oever en daar op dat bootje, vindt er geen herkenning plaats. En het blijkt dat die discipelen dus machteloos zijn om hun eigen meester te herkennen. Het is voor hen gewoon een van duizenden. Een man op de oever. Machteloosheid. Ik zei het al, Johannes die brengt heel subtiel een aantal thema's uit zijn evangelie terug in hoofdstuk 21. Door zijn evangelie heen zit dat thema van machteloosheid verweven. Dat begint al in Johannes 1. Die bekende woorden: het licht is gekomen en heeft geschenen in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Waarom niet? Omdat die duisternis en licht, dat hoort niet bij elkaar, dat past niet bij elkaar. Die duisternis, die kan het licht niet kennen. En als later die Nicodemus bij de Heer Jezus op bezoek komt, hoofdstuk 3, dan zegt Jezus tegen die wijze man, die geleerde, zegt hij: als jij niet wederom geboren wordt, zoals een kindje geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van God niet ingaan. Dan hoor je er niet bij en dan kan je het ook niet kennen. Wat bij Nicodemus dus aangaf dat hij machteloos was in zichzelf om te horen bij het koninkrijk van God. Scherpe woorden van Jezus. Later in Johannes 15 zegt Jezus het zo mooi en zo duidelijk: zonder mij kun je niets doen. Zonder Jezus, zonder God, kunnen wij niets. Zijn wij machteloos. Als Hij ons niet te hulp schiet, als Hij ons niet redt, niet verlost, dan zijn we machteloze mensen. Machteloos in ons kennen en in ons kunnen. Machteloos in ons kennen van God, want wij kunnen als mensen God niet uit onszelf kennen. Het is niet dat je een boekje leest en denkt: nou, weet ik iets meer over God, dan ken ik hem. Zo werkt het niet. En ook in ons kunnen. Wij kunnen niet de mens zijn die God van ons vraagt. Wij kunnen niet dat volmaakte leven leiden. Wij zijn machteloze mensjes. Uit onszelf gaat het niet lukken. machteloosheid. Het thema van Johannes voor de discipelen van toen. Ze hebben het ervaren, machteloos in hun kennen en herkennen van Jezus. En ook in hun kunnen. Het lukte niet om die vissen te vangen. Op de een of andere manier zwommen ze allemaal langs dat net. En ze ervoeren het. Wie zijn wij? Het lukt ons niet. En later zullen ze wel gedacht hebben, ook tijdens die ontmoeting met Jezus. Ja, het is hem echt. We hadden het niet in de gaten, maar het is hem echt. En later zullen ze wel gedacht hebben, wat zijn we toch slechte leerlingen, dat we hem niet zomaar herkennen. Gemeente geldt ook over ons, in ons leven. Wij kunnen niet leven zoals God dat van ons vraagt. Echt niet. En als je denkt, ik ben een goed christen, ik ben goed onderweg, of je hebt een bepaald idee bij hoe het morgen moet, als je morgen weer naar je werk gaat, of je studie, of omgaat met je kinderen, kleinkinderen, en je voelt je misschien positief, dan is dat mooi dat je je positief voelt. Maar ten diepste, en dat is de boodschap van de Bijbel, het goede leven leven kan niet uit jezelf. Het kan alleen als de Heilige Geest je helpt, als God je te hulp schiet, als Hij je de mogelijkheden geeft. Want hoe vaak kom je je leven er niet achter? Ik ben niet zo'n goede ouder. Net zijn ouderling, jij krijgt er helaas geen handboekje bij als een kind groot wordt. Heel vaak voel je je onmachtig, weet je niet goed hoe je het moet doen, dat opvoeden van kinderen of kleinkinderen. En hoe vaak voelen we ons niet onmachtig als we kijken naar het nieuws. En als je die gebeurtenissen ziet in het Midden-Oosten of andere plekken op deze aarde, dat je denkt, ja, hoe kunnen we als mensen nou zorgen dat we in een goede wereld leven? Dan is de boodschap van de Bijbel eenvoudig. Dat lukt ons niet. Dat gaat ons echt niet lukken. Ondanks al onze plichten en al onze goede beentjes die voorgezet worden. Het lukt ons niet. We hoeven het en kunnen het niet van onszelf verwachten. En dat is ook een bevrijdende boodschap. Want heel vaak in onze maatschappij tegenwoordig wordt er een hoge druk op mensen gelegd. Er wordt van alles verwacht. Niet alleen van elkaar, maar ook van jezelf. Hoge latten, hoge normen. En als je er niet aan voldoet, dan word je soms hard afgemaakt. De Bijbel is wat dat betreft ook realistisch over ons mensen. En wat dat betreft ook een stuk ontspannender. Wij hoeven het niet van onszelf te verwachten. En vanavond krijgt u ook niet te horen, probeer het zelf maar. Ga het maar doen morgen. Ga Jezus maar naleven. Ga maar die vissen vangen. Nee, dat is niet de boodschap van vanavond. Dat je het moet doen op je basis van je eigen kennen en kunnen. Nee. Je moet misschien juist in je leven tot de erkenning komen dat je het zelf niet kan. Dat is de Bijbelse boodschap. Tot de erkenning dat je God nodig hebt. Onmacht. Dat is het eerste wat je ziet als je dit hoofdstuk leest. Als je deze tekst leest. Maar als je dan zo doorleest in deze tekst, dan loop je aan tegen de overvloed die ook op verschillende manieren naar boven komt. Of ja, uit de tekst springt. De overvloed. Want in de nacht zijn die discipelen gaan vissen. In de nacht hebben ze niks gevangen. Ook typisch zo'n woordspeling van Johannes. Maar als het licht aanbreekt, weet u nog wel, licht en duisternis, Johannes. Maar als het licht aanbreekt, verschijnt daar die man op de oever en die man die zegt, probeer het eens aan de andere kant. En dat doen de discipelen. Je vraagt je af waarom, want ze herkenden Jezus niet en het was gewoon een man. Maar op de een of andere manier hebben ze die man gehoorzaamd. Had hij blijkbaar de autoriteit, zodat ze luisterden. En als ze dat proberen aan de andere kant van het schip, ja, dan als ze het net laten zakken, dan merken ze al gelijk, er gebeurt iets in dat water. Op de een of andere manier zit er naast dat schip aan de andere kant een school vissen. Hebben ze de hele dag aan die ene kant geprobeerd en al die vissen die zwommen aan de andere kant. Soms denk je dat is de humor van God. En ze voelen aan dat net en ze voelen dat dat net vol raakt. Niet een beetje vol, maar barstens vol. Het net raakt compleet vol. Als je het hebt over overvloed. Het net zit vol met 153 vissen. En als je nou afvraagt, waar in deze geschiedenis gebeurt er nou een wonder? Dan is dat nog niet eens zozeer die vissen in dat net. Vinden wij mooi, vinden wij prachtig. Maar het wonder zit hem natuurlijk in dat die discipelen Jezus gaan herkennen. Op de een of andere manier valt het kwartje als die vissers met dat net in dat water hangen en de vissen erin voelen zwemmen, dan valt het kwartje. Dat is hun moment waarop ze denken, hé, dit is Jezus. Die man aan de oever die dat advies had gegeven van die andere kant, dat is onze Heer. Er is als het ware een soort aha-erlevenis. Een goddelijke openbaring, waardoor ze weten, hij is het. Dit is God aan het werk. Want wie kan anders die hele school met vissen in dat net brengen? Wat is het punt waardoor ze God gaan leren kennen, waarop ze Jezus gaan herkennen? Niet door hun eigen onmacht, nee. Herkennen dat je onmachtig bent, dat is nodig. Maar de herkenning van God en het kennen van God, wie hij is en wat hij doet, dat vindt plaats op het moment dat ze de overvloed zien. Ze zien die vis, ze zien dat boordevolle net en ze weten dat is Jezus daar aan de oever. Er is geen ander die dat zo zou doen. En daarvoor hadden ze natuurlijk al lang genoeg met Jezus meegelopen. Die op allerlei momenten, mensen had gewezen op de zonde, op de eigen onmacht. Maar ook op allerlei momenten had laten zien welke overvloed hij kan schenken. Ze hadden die goedheid van Christus gezien. Ze hadden gezien hoe hij omging met hoeren, met tollenaren, met zondaren. Het brood met hen deelde. Aan tafel met hen zat. Ze hadden gezien hoe hij mensen had genezen. Een overvloed aan gezondheid had geboden. Jezus maakte mensen blij, gelukkig, vervuld. En op het moment dat ze dat net voelen, en dan zie je ze haast denken, dit is hem. Johannes die heeft het als eerste door. Maar alle anderen die stemmen gelijk in, dit is hem, ja. Kan niet anders. We herkennen misschien niet lichamelijk, direct, of met zijn stem. Maar via de overvloed weten we, dit is Jezus. God, de God van de Bijbel, de God in Jezus Christus, laat ons hem kennen als een God van overvloed. Als een goede God. Een God die goed is, die te vertrouwen is. Die genade en liefde wil schenken. Daar is Johannes door gegrepen in het leven. Als je later zijn brieven leest, dan lees je zoveel ook over de liefde van God. En de liefde van Christus. Hij is gegrepen door de overvloed die God geeft. Maar ook de overvloed die hij zelf is. God is liefde en hij deelt vanuit zijn eigen goedheid, vanuit zijn eigen overvloed. Gemeente, is er ook iets van die herkenning bij u, bij jou? Ken je God ook op die manier? Dat hij je zoveel geeft? Dat je iets in je handen krijgt en je denkt, ja, dit is van God. Dit is wie God is. Dit toont mij zijn hart. Vaak zien we het te weinig. Probeert God het ons op allerlei manieren te laten zien. En misschien zit je net al hartstikke vol. Maar heb je er nooit aan getrokken. Heb je nooit aan gekeken naar Jezus. Want we hebben samen ook gezongen. Het is God die alles heeft gemaakt. En de overvloed die God schenkt, die zit ook gewoon, noem het maar gewoon, in je dagelijks brood. In alles wat je hebt, je kleren, je huis. De overvloed die God geeft, je gezondheid. Maar ook op allerlei bijzondere momenten in je leven. Misschien een man, een vrouw, kinderen, werk, noem het maar op. En natuurlijk in het bijzonder, in de verkondiging van het evangelie. Laat God niet zien aan u, aan jou, wie hij voor je wil zijn. Hoe goed hij voor jou is. De nodiging bijvoorbeeld bij het heilige avondmaal om te komen. Te eten en te drinken van zijn lichaam en zijn bloed. Zoals Christus hier de discipelen straks ook nodigt aan zijn maaltijd. En proef je het dan ook als je aan die maaltijd zit hoe goed hij is. En dat je op dat moment ook echt dat kwartje bij je valt. Ja, dit is God. We hadden ze bij de buren een alfacursus. Kennismaking met het christelijk geloof. Aantal deelnemers. En dan denk je natuurlijk een beetje als begeleiders. Ja, die en die avond. Dat en dat onderwerp. Dan kunnen ze wel God wel door leren kennen. Dat kruipt er vanzelf een beetje in, hè, van die gedachten. Op een gegeven moment, dat verwonderde mij tijdens die cursus. Toen was er een vrouw. En die vrouw, die kon goed meekomen. Ik kende ook al een aantal dingen. Maar het was niet dat je zei van, nou, er vallen een paar kwartjes of zo. Waar ze wel naar zocht. En op een gegeven moment vroeg ze een keer van, joh, zal ik niet wat geven voor die maaltijden? Ze kookten allerlei mensen. Het was vrij uitgebreid wat ze kookten. En wij zaten daar maar te ontvangen als alfa-deelnemers of begeleiders. En toen zei ze, zal ik niet wat teruggeven aan die mensen? Toen zei ik, doe maar niet. Denk er maar eerst even over na. En toen had ze erover nagedacht. En toen liet ze het bezinken wat het betekent als je iets krijgt zonder iets terug te geven. En toen zei ze, dit was voor mij het belangrijkste moment in de alfacursus. Om te ontdekken wat genade is. En dit is nog maar een simpel voorbeeld tussen mensen onderling. Maar zo doet God het elke dag weer opnieuw bij ons. Zodat je hem zou kennen. Zodat je hem zou herkennen. Zodat je hem zou geloven, op hem zou vertrouwen in het leven. De overvloed van God. Onmacht, overvloed en tenslotte ondergrond. Want dit gedeelte in de Bijbel is door een aantal mensen, door kerkvaders, belangrijke mensen, gebruikt als een missionair gedeelte. Als een gedeelte wat gaat over evangelisatie of zending of pionieren in Siddeburen. En die kerkvaders hebben gezegd, joh, hier in dit gedeelte staat het getal 153. Dan was er een slimme kerkvader, die heeft berekend op basis van Ezekiel 47, wat wij hebben gelezen, dat die 153, dat die symbool staan voor alle volken op de aarde. Want in Ezekiel 47 heeft God namelijk beloofd, er zal een rivier stromen, vanuit de tempel, vanuit Israël, vanuit hemzelf, vanuit het heilige der heiligen. En die rivier, die gaat door de wereld. Dat is de rivier van Gods genade, zeg maar. En als je in die rivier gaat staan, dan ga je hem kennen en dan ga je zien hoe goed hij is. Maar goed, er valt nog heel veel over te zeggen. Maar in ieder geval, die rivier die stroomt ze door de wereld. En dan raak je het water en het water wordt zoet. En in dat water zitten allerlei vissen. allerlei soorten vissen, staat er. En die kerkvader heeft dus berekend dat er 153 soorten mensen zijn op aarde. En hij heeft dus gedacht, ja, in dit gedeelte bedoelt Jezus dat het evangelie de aarde over moet om alle soorten vissen, 153 vissen, te bereiken. Nou, zodoende is het ook een beetje een soort zendingstekst geworden. En zijn veel mensen van gedachte dat Jezus hier dus ja, een soort missionaire boodschap meegeeft aan zijn discipelen. Op zichzelf natuurlijk heel mooi. Dat het hier gaat over zending, evangelisatie. Maar ik denk zelf dat het hier gaat over iets anders. Ik denk zelf dat het hier gaat over de overvloed van Christus. Waar we het net over hadden. En Christus wil dus in dit gedeelte, dit vindt dus plaats in de tussentijd tussen Pasen en Hemelvaart, Pasen en Pinksteren. Christus wil in deze tussentijd zijn leerlingen duidelijk maken wat er straks gaat gebeuren. Zij gaan inderdaad straks die wereld in, maar voorafgaand aan het feit dat ze die wereld in moeten, met ook alle pijn en verdriet en gevaren, wil hij hen bemoedigen. En hoe doet hij dat? Door hen te laten zien dat hij die overvloed kan schenken. En hen vervolgens aan die kant te halen bij die oever. Te laten zien dat hij dat die vis van hun helemaal niet nodig heeft. Hij had al een kampvuurtje. Hij had al vis. Hij had al brood. En ik denk zelfs dat zij uitgereikt kregen van de vis die Jezus al had. Dus het gaat voor Jezus helemaal niet. Het gaat hier helemaal niet om wat zij nou gaan doen en alle grote vissen die zij gaan vangen. Maar Christus wil hen leren, joh, ik kan de overvloed schenken, ik heb die overvloed niet nodig, maar ik kan je helpen. En ik zal je iedere keer weer opnieuw bemoedigen in dit leven en ik zal je tot steun zijn, tot ondergrond waarheen je gaat. Het is een moment van bemoediging, een moment van versterking. Een moment waarop de discipelen weer opnieuw leren dat hoewel Jezus anders is, hij is opgestaan en hij gaat straks weg, dat zij leren, hij blijft er altijd bij. Hij zorgt voor ons. Hij helpt ons in alles wat we doen. En als God die vissen even stuurt, dan raakt het net zomaar vol. Christus wil hen leren te leven vanuit wat hij doet. Vanuit wat hij kan. Vanuit wie hij is voor hen. Ze hoeven het niet te doen in eigen kracht. In eigen kunnen. En ze hoeven zelfs ook niet hemzelf te herkennen. Want hij wil dat allemaal schenken. Hij weet best wie ze zijn. En dat is zo troostrijk en zo bemoedigend aan dit gedeelte. Jezus is zelf de gastheer. Hij is zelf degene die het allemaal verzorgt en het allemaal geeft. Hij nodigt ze aan de maaltijd om die discipelen van hem nog één keer het hart onder de riem te steken. Straks ga ik weg. Maar ik blijf zorgen. Ik blijf erbij. En ik kan je straks ook helpen als je de vissen gaat vangen in dit leven. Zodoende is het misschien toch een missionair gedeelte. Maar missionair in die zin dat je het niet zelf allemaal hoeft te doen. Het pionierswerk hoeft niet allemaal op basis van wat jij kan en kent. Maar je mag leven vanuit Gods genade, vanuit wie hij is. En wat hij voor jou heeft gedaan om zo die wereld in te gaan. En in die wereld te getuigen van wat hij schenkt. Dat is wel bemoedigend. Dat maakt al dat eigen zwoegen toch wel lichter, toch? Als je iedere keer weer opnieuw denkt, ja, ik moet het zelf weer gaan doen, dat gesprekje met de buren. Nee, leef maar vanuit God, vanuit zijn genade. En vanuit daar zal het gaan overstromen. Want die 153 vissen, dat was echt te veel. Dat konden de discipelen helemaal niet op. Dus die zijn vast wel naar een ander plekje gegaan om die vis te verkopen of te delen met iemand. En zo ontvang je altijd te veel voor wat je nodig hebt. en mag je delen van wat God geeft. Christus is onze goede God. Hij zorgt voor ons. En ik vat het op deze manier samen. In zijn derde verschijning doet de Heer Jezus discipelen hun eigen onmacht kennen. Hij laat hen merken, als je het doet uit eigen kracht en uit eigen kennen, dan wordt het een vruchteloze arbeid. Dan vis je in de nacht. In mijn koninkrijk kun je niets doen zonder mij. Maar op mijn bevel komen de vissen aangezwommen. Komt een rijke zegen en scheurt het net van je leven niet. Zodat je met de volle zegen van God leeft. En vanuit die volle zegen die Christus wil schenken, kun je de aarde, de wereld ingaan en getuigen van wie God voor je is. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u uzelf openbaart, laat zien als de God van overvloed, de God van genade. die schenkt, niet omdat wij het verdienen, dat wij zo goed ons best hebben gedaan, maar die schenkt om niets, uit zichzelf, uit zijn eigen goedheid. Heere, zo wilt u onze God zijn. Zo wil u ons tegemoetkomen in onze onmacht, in ons tekort. En wij danken u op deze zondagavond dat dat het evangelie is, waaruit we mogen leven en straks ook de week weer mogen ingaan om te getuigen van u. Wees met ons, Heer, als een ieder weer gaat naar zijn eigen plekje, in zijn eigen straat, op zijn eigen werkplek, zijn eigen klas, zijn eigen familie. Heere, laat ons allen getuigen zijn van u. En de vissen die wij ook op zondag hebben ontvangen, of op andere momenten in de week, mogen uitdelen. Geestelijke vissen, maar ook de aardse vissen, of de fysieke vissen. Alle welvaart die we van u hebben ontvangen, Heer, die mogen we ook delen met degenen die minder hebben. Heer, doe ons zo navolgers zijn van Christus, levend van zijn genade. Heer, zegen ons. Dank zo voor deze zondag. En wilt u ons zegenen als we straks naar huis gaan, als we gaan slapen. Geeft u ons een goede nachtrust, zoals we net ook zongen, door uw zorg. En door uw overvloed slapen we rustig in. We bidden u, Heren, voor degene hier uit deze gemeente, of de gasten die het moeilijk hebben, wilt u hun steunen. We danken u voor alle zegeningen die u hier geeft, dat er nog steeds hier gemeente op zondagavond komt. We bidden u, Heren, voor de bouw van de nieuwe kerk of de verbouwing van de kerk, wilt u dat zegen, dat er straks weer een mooi gebouw staat. Wilt u hier uw kerk bewaren, het evangelie blijven uitgaan, zodat zondaren gesterkt worden door het evangelie van genade. We bidden u, Heren, voor het land waarin we leven. We bidden u in het bijzonder voor de familie van die vader en die twee kinderen die zijn omgekomen bij windschoten. Heren, wat een verdriet. Wat een triest nieuws. Het raakt ons als mens. En wij bidden u, Heren, dat u bij degene bent die zijn overgebleven. Troost hen. En geef dat ze bij u troost en kracht vinden. Wilt u zo ook bij ons land zijn? Leidt onze regering ook in alle moeilijke dossiers. Wilt u wijsheid schenken en inzicht verlenen. Als het gaat over de aardbevingen, als het gaat over het boerenleven of over andere dingen. Heere, leid hen op uw weg. Ook al willen ze misschien helemaal niet van u weten, wilt u zo werken, Heer, dat zelfs degene die niet in u geloven de goede keuzes maken. We bidden u voor de wereld waarin we leven, ook voor Israël en de omliggende volken. Wilt u daar vrede geven? Wij mensen zijn onmachtig, Heer. En als we naar kijken, dan bekruipt ons verdriet of boosheid of andere gevoelens. Maar Heer, u kunt daar vrede schenken. Uw vrede. En we bidden u dus om de shalom van boven. We bidden u voor liefde voor het volk Israël. Maar we bidden u ook, Heren, dat Israël wijsheid krijgt om met vijanden om te gaan. Ook vijanden die het liefst hem van de aardbodem vegen. Wilt u hem voorzichtigheid schenken en terughoudendheid met geweld? Heren, werk zo op deze aarde. En wilt u evangelie verspreiden, ook door zending heen, dat heel de aarde het mag horen, dat Jezus Christus de opgestaande Heren is. En dat hij het leven geeft in al zijn volheid. Zegen zending, Heer, alle zendingswerkers en de zendingorganisaties. dat heel de aarde vol zou worden van uw goedheid. En zo dank u op deze zondag voor alles dat u schenkt. En bid u, Heere, of u terug wil komen op de wolken, zodat we straks ten volle u mogen genieten en voor eeuwig bij u mogen zijn. Waar de leeuw met het lam samen zullen liggen, waar er geen klimaatcrisis meer is, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vrede en gerechtigheid. Daar zien we naar uit en daar bidden we om. Dat bidden we u niet op grond van onszelf, maar in Jezus' naam. Uit genade. Amen. U mag uw gaven geven voor de genoemde doeleinden. Datgene wat God in zijn overvloed aan u heeft gegeven. En iets van die 153 vissen mag u dus weer doorgeven. En daarna zingen we lied 864, laat ons de Heer lof zingen. Samen bidden om de zegen van de Heer voor onszelf, maar ook om tot zegen te zijn voor anderen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.